Goedemorgen. Welkom bij de uitzending van de Alexanderkerk. De dienst zal zo dadelijk beginnen. Goedemorgen. Welkom bij de uitzending van de Alexanderkerk. De dienst zal zo dadelijk beginnen. Goedemorgen. Welkom bij de uitzending van de Alexanderkerk. De dienst zal zo dadelijk beginnen. Goedemorgen. Welkom bij de uitzending van de Alexanderkerk. De dienst zal zo dadelijk beginnen.
Goedemorgen. Mijn naam is Edwin Spee en namens de kerkenraad van de Alexanderkerk heet ik u allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook onze gasten en degenen die hier vandaag voor het eerst zijn. En ook de mensen die nu of later de dienst online met ons meevieren, hartelijk welkom. Morgen is dominee Mos uit Hoenderlo onze voorganger. Matthijs Breukhoven is ons organist en de lector is Margriet Jansen. Er zijn twee collectors en daar geeft Carmen Schaasma later in de dienst namens de diaconie toelichting op. En beide collectors zijn van harte bij u aanbevolen. Er is kinderkerk vandaag en dat wordt gedaan door Marjolein Kila. Iedere week gaan de bloemen uit de dienst naar een gemeentelid. En deze week gaan ze naar mevrouw Mieke Mensens van Kampen uit de Maria Eijstervinkstraat. Als iemand dit pakket met een hartelijke groet van ons allen weg wil brengen, dan kunt u zich na afloop van de dienst bij de koster melden. En de koster is vandaag Wilma Ham. Dan heb ik nog een bijzondere mededeling voor u. Drie weken geleden heeft onze kerk een beroep uitgebracht op dominee Jan-Peter Stoel om predikant bij ons te worden. En gisteren heeft hij ons laten weten dat hij dat beroep neemt aan. Dus we zijn weer voorzien van een eigen predikant. Hoe dat allemaal gaat lopen verder, dat Dat gaan we meemaken. We weten het zelf ook amper 24 uur. Maar mooi nieuws om zondag mee te beginnen. Dan willen we nu in een ogenblik van stilgebed Gods aanwezigheid vragen in deze dienst. Het aanvangslied is lied 215, de versen 1, 3, 5 en 7. Dit zingen we zo mogelijk staande. Namens de kerkraad wens ik de mensen thuis, jong en oud, hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Roepen wij tot God om de nood van onze wereld en verheerlijken wij zijn grote naam, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Elke dag, elke morgen is ze nieuw. Laten we bidden. O God, uw liefde willen we bezingen, maar hoe overtuigend kan ons lied zijn wanneer we u niet voor alles loven door elkaar lief te hebben. En daarom roepen we tot u in het besef dat we zoveel makkelijker zingen en bidden dan dat we elkaar lief hebben. We roepen tot u in het besef dat onze woorden en onze liederen vaak zo ver afstaan van wat we werkelijk voor elkaar betekenen en wat we met elkaar doen. En zo bidden we om het geweld in de wereld, om de strijd tussen landen en volken, om de ruzie, de haat die steeds weer oplaait, om het natuurgeweld, om de slachtoffers, om de rolerende rekening van afgunst, haat, wantrouwen jegens de ander. We roepen tot u, o God, om al die dingen die we zelf niet kunnen oplossen. En daarom vragen wij u, ontferm u over onze wereld en schenk ons uw liefde en bevrijding, opdat we, wat we wel kunnen doen, elkaar nabij zijn en elkaar liefhebben, opdat we dat voluit doen, handen en voeten geven. En zo bidden we dan, geef ons de kracht om daadwerkelijk u te loven en te prijzen. Geef ons de kracht voor een andere manier van leven. Help ons om Jezus daadwerkelijk na te volgen, zijn woorden waar te maken en het goede te doen, het kwade na te laten. U hebt ons voorbereid, o Heer, op het eeuwige leven. Geef ons dan de kracht om dat nu al te laten zien aan elkaar en aan allen met wie we samen zijn. Iedere morgen weer. Help ons om tot u te komen en zo tot elkaar. En zo loven en prijzen wij uw grote naam, trouwe Vader. Wij danken u dat de dominee het beroep heeft aangenomen, dat we nu op een nieuwe manier weer verder kunnen gaan. En we bidden u dat uw zegen op al de onze en zijn besluit mag rusten. Zo vragen wij u door Jezus Christus onze Heer. Amen. En zingen wij nu ons loflied, Psalm 100. Zijn goedheid is als morgendauw, elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. Nou, dat gaan jullie, beste kinderen, ook horen in een heel bijzonder verhaal. dat Marja, of heet je nu Marjolein, dat ben ik even vergeten, ja, gaat vertellen. Kom je het even inleiden hier? Ja, want we willen natuurlijk wel even iets horen wat dat bijzondere verhaal dan is.
We gaan luisteren naar Sarai, die al jaren wacht op een kindje. God heeft beloofd, maar het komt niet. En haar slavin, die krijgt wel een kindje. En de Sarai is heel erg jaloers. Slavin, die vlucht weg van Sarai, want Sarai is zo boos. Maar in de woestijn is God voor haar. En die geeft haar een toekomst. En het kindje. En dat gaan we horen. We gaan naar een waterput toe. Ik ga nu naar het kaarsje.
De kinderen horen dus een verhaal over Abraham. En toen ze dit zo vertelde zo even, toen dacht ik van ja, vorige week was ik in Amsterdam bij een grote herdenking voor afschaffing van de slavernij. En dan hoor je dat dus Abraham een slavin had, hè, en Sarah en zo. Dus eigenlijk tot slaaf gemaakt. En ja, dat vind ik altijd wel een heel moeilijk iets van in die Bijbelverhalen, van dat schuurt dan voor je gevoel weer met onze tijd. En nu weet ik wel, in vroeger eeuwen was er een andere maatschappelijke orde. En de burgerlijke indeling was van burgers en met rechten en burgers met niet-rechten en zo. En dat is alleen in die periode van de slavernij die wij dan herdenken, nu momenteel in ieder jaar, is dat alleen maar erger geworden en anders geworden. Dus ik ken al die relativeringen, maar we zitten toch als kerk wel vaak met een probleem. Namelijk dat wat de mensen in de Bijbel lezen en die daar niet in opgevoed zijn, eerder opvalt als dat het ons opvalt, omdat wij die Bijbelverhalen dan zo goed kennen. En datzelfde probleem is er dus ook ten aanzien van de schepping. Want zoals ik in de nieuwsbrief schreef, door omstandigheden ben ik nu opeens drie keer kom ik hier naar Rotterdam en dat vind ik ontzettend leuk. En ik hoop dat u het ook een beetje leuk vindt. Toen dacht ik van ja, wat kan ik daar nou mee doen? Toen dacht ik van nou, dan ga ik die eerste verhalen van Genesis. Want daar zit datzelfde schurende in van wat je nou net hoorde over die slavin. Hè? Over die tot slaaf gemaakte. Wat dan zo vanzelfsprekend even wordt door ons wordt beleefd. Terwijl we tegelijkertijd in Amsterdam een grote... maar misschien was hier in Rotterdam vorige week ook een herdenking van de slavernij. Want ik wilde niet te lang bij stilstaan. Maar daarop die herdenking in Amsterdam, daar was iemand en die kwam uit Enschede. En die zei, ja, ik ben nu bezig met een onderzoek van de slavernij in Enschede. Ik zei, in Enschede? Dat is toch dat slavernijverleden, dat is toch Amsterdam en Middelburg en zo, Rotterdam en niet Enschede. Nee, ik zei, nee. Bij ons in Enschede, met die textielindustrie, waar kwam al dat katoen vandaan? Dat kwam van die plantages in Virginia, Amerika en noem het op. Allemaal door slaven. Dus al die textielbronnen in Enschede, ja, die waren eigenlijk op een bepaalde manier weer medeplichtig aan die slavernij in Amerika. Dus zo ingewikkeld zit het soms in elkaar. Dat is ook nu in Enschede het slavernijverleden van de stad Enschede wordt onderzocht. En nogmaals, ik kan dat allemaal natuurlijk niet oplossen en u ook niet. Maar wat wij wel kunnen doen is dat we erover kunnen nadenken. En dat we ons afvragen van wat geloven we, waar zijn we mee bezig, wat willen we eigenlijk doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen, aan de volgende generatie. Waarvan willen we als gemeente getuigen? Want een gemeente heeft de opdracht om van haar geloof te getuigen. Nou, ik wil dus in de komende, die drie keer dat ik hier nu ben, wil ik dat dan doen aan de hand van de beginverhalen van Genesis. Tot zover deze korte inleiding, die een beetje langer is geworden dan dat ik de bedoeling had. Maar korte inleiding en dan... voordat we de eerste schriftlezingen gaan lezen, bidden we eerst het gebed voor deze zondag. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het nieuwe begin van de wereld waar de Bijbel ons over vertelt in Genesis. Maar we bidden u, help ons dan om het ook te begrijpen wat het betekent dat u daarachter zit. En dat het daarin dus ook over ons gaat, over ons eigen leven. En dat het ook om een nieuw begin gaat, ook in ons bestaan. Schenk ons daartoe dan uw Heilige Geest, om dat allemaal te kunnen doordenken. Zodat we niet in ons eigen denken blijven steken, maar dat we met u mee kunnen denken. Open ons hart voor uw woord, bidden we, en verlicht ons verstand. Zo vragen we u, door Jezus Christus onze Heer, die met u en met de Heilige Geest één enig God zijt, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de lector het woord geven voor de schriftlezingen?
Uit Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, laat er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren. en als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde, om te heersen over de dag en nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar op dit gedeelte. Wij zullen nu zingen lied 984, de verzen 1, 2, 4 en 6. Korinthe 15, de versen 35 tot 43. Nu zou iemand vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? Dwaas die u bent. Als u iets zaait, moet het eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens. Dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderin verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke zon opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. We zullen nu zingen lied 213, de verzen 1, 2 en 5.
Lieve mensen, de Bijbel opent met een prachtig gedicht over de schepping van de wereld. En in dat gedicht horen we dat in 7 achtereenvolgende dagen God niet alleen de aarde schept, maar ook nog de hemel, de plaats waar hij zelf zal verblijven. Dat woord scheppen dat in dat gedicht wordt gebruikt, dat is in het Hebreeuws bara. En dat woord bara, dat wordt in de Bijbel alleen maar voor God gebruikt. Alsof de Bijbel ons wil zeggen van, ja, de mensen kunnen ook scheppen, maar dat is toch niet te vergelijken met het scheppen wat God doet. En daarom, daar heb je een apart woord voor nodig. Die 7 dagen in het gedicht, die vormen samen wat de mensen later een week zullen gaan noemen. Want ook de tijd is door God geschapen. Een goddelijke eerste week was het, zegt het gedicht. Alles in die week was goed. En het Hebreeuws heeft het dan over Tof. Dat gedicht waarmee de Bijbel opent en waar wij dus een stukje van hebben gelezen, dat gedicht is een religieus gedicht. En dat is niet religieus omdat het in de Bijbel staat, maar het is een religieus gedicht omdat het een protestgedicht is dat geschreven is tegen andere religies in. Religies van die dagen veronderstelden dat de natuur en alles wat ons omringt, dat dat een bezield verband is. Dat dat heel persoonlijk van aard is. De kosmos, de zon, de maan, de sterren, maar ook alles wat op aarde is, de natuur, de bomen, de planten, de zee, het gras, noem het allemaal wat op. In die religies van die dagen werd gedacht dat het daarin om individuen ging. Goddelijke individuen, goden. En dat gedicht waar de Bijbel dan mee opent, dat protesteert daartegen. Dat zegt nee. Al die dingen wat ons omringt, ook wij zelf, wij zijn geen goden. Er is maar één God. En die ene God heeft dat alles geschapen en alles voorwerpelijk gemaakt. In onze tijd kunnen we eigenlijk niet meer goed navoelen hoe revolutionair dat geklonken moet hebben, dat gedicht. Wij voelen niet meer aan dat het eigenlijk tegen alles ingaat wat toen werd gedacht. Alles om je heen was bezield, dacht men, goddelijk. Als een dier je beet, dan was dat dus een god in dat dier die jou op een of andere manier te grazen wilde nemen. Als er een boom op je viel, dan was dat een andere god die jou te pakken nam met die boom op je hersens. Nou, dat soort denken, daar gaat dit gedicht dwars tegen in. In dit gedicht wordt dat allemaal met ene hele breed gebaar zo terzijde geschoven. En er wordt gezegd, listen, luister, hoor. Er is maar één God. En die ene God, die heeft het allerbeste met je voor. Want kijk maar naar hoe hij de wereld heeft ingericht. En zo is dat gedicht dan de geschiedenis ingegaan als het lied van de schepping. Maar eigenlijk is dat geen goede naam, geen goede titel. Eigenlijk is dat gedicht waar de Bijbel mee begint, dat is een lofzang op de liefde van God. En dat blijkt ook uit de laatste regels van het gedicht. Want die hebben even niet gelezen omdat er iets misging, geloof ik, met de communicatie. Maar in die laatste regels van het gedicht horen we dat God pas rust op het moment als alles, everything under control is. Alles is op orde. En pas toen de kosmos functioneerde, de natuur passend was gemaakt, de mens de juiste instructies had meegekregen om te leven en de natuur te beheren. Ja, pas toen, zegt dat gedicht, toen zei God, nu kan ik ook rust nemen. De Sabbatdag, het werk was af. Zo zit dat gedicht in elkaar. En eeuwenlang hebben mensen dat gedicht ook op deze manier gelezen. Het is pas in de laatste twee eeuwen dat wij dit gedicht op een andere manier bekijken. Dat het bij ons gaat schuren op de een of andere manier. Zoals ik in de inleiding ook zei over dat van tot slaaf gemaakte. En als ik even nog een klein uitstapje in de geschiedenis mag maken. Naar 1566... Zegt dat jaartal u iets? 1566? De beeldenstorm? Toch? Nee, ook al niet? Nou, jongens, jongens, geschiedenis. Geschiedenis, belangrijk vak hoor. Ja, nou, de beeldenstorm, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis werd toen geschreven door Guido de Bray. En volgens mij kwam die hier in Rotterdam, werd die ook gepubliceerd als eerste. Nou, wat lees je in die Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1566? Daarin lees je, hoe leren wij God kennen? En dan komen er twee antwoorden. Ten eerste, in de natuur. Kijk maar om je heen, zegt die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan zie je iets over God. Zo leer je God kennen, door om je heen te kijken in die natuur. En ten tweede, zegt die Nederlandse geloofsbelijdenis, leer je God kennen door het verzoenend werk in Jezus Christus. Dus, wauw, dat is een hele stevige uitspraak. Dat nog voorafgaand aan ons geloof in Jezus Christus, gaat ons geloof in de natuur vooraf. En je krijgt zelfs de indruk, als je dat geschrift leest uit 1566, dat met elkaar verband houdt. Dat God eerst alles zo mooi heeft geschapen, zodat, ik zeg het even een beetje heel populair met mijn gewone woorden, zodat Jezus, als hij geboren zal worden, niet in de woestijn terechtkomt, maar in die prachtige natuur. In een gespreid bedje, zeg maar. Dat is nog in 1566. Maar dan, in die eeuwen daarna, en zeker dat keerpunt 1800, dan komt die wetenschap op en dan gaan de mensen wetenschappelijk dat gedicht lezen en wetenschappelijk denken. En dan wordt er opeens geredeneerd over de vraag van, ja, hoe kan het nou? Die hele schepping, dat is toch miljarden jaren? En wat is dat voor onzin, 7 dagen? En dan zijn er natuurlijk hele slimme dominees die zeggen dan, ja, die 7 dagen, dat moet je niet 7 dagen, maar dat moet je 7 perioden doen en zo. Nou, en zo gaat dat hele verband weg uit dat gedicht. Want dat gedicht gaat helemaal niet over iets wetenschappelijks. Dat gedicht gaat juist over iets wat de wetenschap nooit kan bevatten, namelijk over liefde. Want wie kan nou wetenschappelijk over liefde spreken en denken? En zeker niet als het gaat over de liefde van God. Dat gedicht gaat over Gods tederheid, Gods zorg, Gods erbarmen, Gods ontferming, Gods genade. En het wil zeggen, wees niet bang om te leven op aarde. Want God heeft die voorwaarden voor jou geschapen om gelukkig te zijn, om te kunnen leven op aarde. En wees niet bang dat als er een boom op je valt of iets, dat dan straf of zo zou zijn. Nee, er is er maar één die beslist over wat er gebeurt met jouw leven. En dat is Hij die zijn liefde heeft betoond in die schepping van hemel en aarde. En daarom beginnen we elke kerkdienst ook opnieuw met die zin, dat we hier bijeen zijn in de naam van onze God, schepper van hemel en aarde. Maar hoe lezen wij nou eigenlijk dat gedicht? Wat betekent het voor ons? Als we dan de dienst beginnen, ook deze dienst weer met van, We zijn hier bijeen in de naam van God, onze Vader, schepper van hemel en aarde. Wat, ja, het is een beetje altijd een beetje akelig populair, maar wat doet het dan met je? Hè? Wat doet dat met u en mij als we zo beginnen? En het antwoord op die vraag wordt, denk ik, in het gedicht zelf gegeven. Want in dat gedicht wordt gezegd dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. En daarmee wordt dus bedoeld dat de mens, net als God, een geestelijk wezen is. Dat de mens dus iets kan wat alleen God kan. God kan nadenken. God kan besluiten. God kan beslissen. God kan iets constateren en daarna handelen. En dat kan de mens ook. Die dat evenbeeld van God, dat wil zeggen dat wij dus verheven zijn boven al het andere geschapene wat dat niet kan. Wat niet kan nadenken, wat niet kan piekeren, wat niet kan overdenken, wat niet kan beslissen, besluiten. Maar wat instinctief naar zijn aard handelt. Naar Gods beeld en gelijkenis geschapen te zijn, wil ook zeggen, en dan kom ik bij die tweede schriftlezing, bij Paulus uit, dat wij dus niet sterfelijk zijn. Ja, wij sterven wel, maar ons is net als God het eeuwige leven geschonken. Wij zijn net als God blijvend. Weliswaar, zegt Paulus, niet op die manier zoals we nu hier zijn. En hij noemt dan al die voorbeelden op van die verandering van het licht en van hoe een zaadje dus uiteindelijk, een zaadje wordt geplant en dan groeit er toch iets heel anders uit. Dan blijft het niet het zaadje. Nou, dat soort relativeringen brengt Paulus allemaal aan. Maar de lijn van denken is, als wij naar Gods evenbeeld zijn geschapen, dan zullen wij dus net als God blijvend zijn. En waarom staat dan dit gedicht aan het begin van de Bijbel? Ik denk omdat het een soort leeswijzer voor ons wil zijn. Zoals een dirigent altijd een stemvork bij zich heeft. En dan nou, pakt die stemvork, ik vind het altijd heel knap. En hij slaat met die stemvork en hij hoort een A. En dan kan iedereen ook die A overnemen. Nou, ik denk dat op die manier dit gedicht ook zo aan het begin van de Bijbel staat. Van pak je stemvork en hoor de juiste toon waarmee je al het andere in die Bijbel kunt gaan lezen. Dat gedicht geeft de juiste toon aan. Je bent naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. En daarom mag je dus als God handelen, nadenken, uitdenken, vervaardigen. En ook als je sterft, wees niet bang. Want je zult het eeuwige leven beërven. In welke vorm dat ook zal zijn. En God geeft ons de ruimte om op aarde daar onze eigen invulling aan te geven. Blijf zo vanuit die gedachte ook steeds in de Bijbel lezen, hoor ik het gedicht zeggen. Want je zult in die Bijbel van alles tegenkomen waarvan je denkt, ik begrijp het niet, het schuurt, het botst, ik kom er tegen in verzet. Nee, houd dan die A vast, die toon, die begintoon van dat lied van de schepping. En dan zul je Gods goedheid in dat alles terugvinden. Want Gods goedheid is de doorgaande lijn in de hele Bijbel. Dat is de continuïteit van al die verhalen. En zo kom ik dan bij het begin waar ik de preek mee begon. In het begin zei ik, het is een religieus gedicht. En daarmee bedoel ik, het wil dus iets neerzetten. In protest tegen al die andere stemmen die dat ontkennen. Het wil de lezer bevrijden van de angst die zich van je meester kan maken. Want ook wij hebben dat natuurlijk, datzelfde religieuze gevoel van wat ze vroeger ook hadden, van dat alles bezield is. En dat het misschien een straf is en noemen we het op enzovoort allemaal. Dat soort religie zit ook in ons. Maar dit gedicht zegt stop ermee en leef uit die goedheid van God. En besef dat alleen de mens van al het geschapene een ziel heeft. En daarom richt die ziel in je op God. Dan zul je ervaren dat alles in het perspectief van God staat. Van Gods liefde en goedheid. Dan zul je zien dat zelfs het sterven, dat het ook schepping is. In de dood worden wij opnieuw geboren. Het begin van nog weer een heel nieuw leven. Nou, tot zover voor deze zondag. En dan de volgende keer als ik terugkom, dan gaat het natuurlijk over van, ja, maar hallo, dit is heel mooi, maar het loopt wel van de rails, hè? Adam en Eva, de appel, je kent het allemaal wel. Nou, dus daar wil ik dan mee verder gaan, volgende keer. Maar nu zeg ik amen. Laten we God bidden en danken. En laten we in onze voorbeden meenemen ook de vragen uit het voorbedenboek. Geschreven staat, morgen wordt besloten of mijn broer een stent kan krijgen, of dat het een open hart operatie wordt. Ik wil vragen om Gods hulp en zegen over dat besluit. En ik wil God danken voor de medische kunde en de zorg in ons land. En er staat in het voorbedenboek, ons gemeentelid heeft gevraagd om een voorbede voor haar te doen, want 10 dagen geleden werd ze geopereerd aan een knie en het herstel valt haar echt op dit moment zwaar. Laten we God danken en voor elkaar bidden. O God, wij danken u voor de wereld waarop wij mogen wonen. In dat onmetelijke heelal. En voor alles wat ons die wereld, die aarde aanreikt. En nu bidden wij u, geef dan dat het ons met liefde vervult. Liefde naar u en naar elkaar. En zo bidden we dan in onze voorbeden voor elkaar. We bidden voor de broer van Thea. Om uw hulp, zegen over het besluit dat genomen moet worden. En we danken u voor de medische kunde en de zorg in ons land. En zo bidden we ook met Marja om kracht, om dat herstel wat zo zwaar valt. Wees met haar en schenk lieve mensen om haar heen om haar daarin bij te staan. En zo bidden we ook voor allen die rouw dragen, die een diep gemis ervaren. En voor allen die toppen met ziekte en de ouderdom en die merken dat de kracht die je bent kwijtgeraakt, dat die niet meer terugkomt. Maar ook geestelijk. Zoveel mensen die zoeken naar zin en die ervaren dat ze de kracht niet vinden om verder te gaan. Wees met hen. Wees hen nabij. En help ons om elkaar bij te staan daarin. Maar wij danken u ook op deze dag voor het beroep dat de dominee heeft aangenomen en we bidden u voor onze gemeente dat het een nieuw start mag zijn en dat het tot zegen mag zijn voor elkaar en voor allen met wie wij hier samen wonen en leven. Help ons om in goede en kwade dagen samen gemeente te zijn en in liefde samen te leven. Zegen ons allen en zegen het besluit van de predikant met uw goedheid. In stilte noemen we u nu de namen van hen voor wie we u heel persoonlijk willen bidden. Hoor dan naar onze gebeden. Hoor dan naar wat we alleen maar zelf tegen u kunnen zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En vandaag collecteren we voor Kenia met als doel werkende kinderen weer in de school. In afgelegen dorpen in Kenia volgt 1 op de 8 kinderen geen onderwijs. Kinderen moeten werken in de visserij, in mijnen, op plantages of huishoudelijk werk verrichten. Een Keniaanse organisatie spoort kinderen op die niet naar school gaan. Ouders krijgen hulp om genoeg te verdienen om schoolkosten te betalen. Even in het kort het verhaal van Calvine die 12 jaar is. En zij vertelt, op een dag stortte de goudmijn waarin mijn vader werkte in. Na zijn dood moesten mijn broers en ik in diezelfde goudmijn gaan werken. Want we hadden niet genoeg te eten. Alleen onze oudste broer kon naar school. Een sociaal werker zag ons aan het werk en zei dat het veel te gevaarlijk was. Ze wist onze moeder te overtuigen en te helpen. Nu zitten we op een kostschool. De tweede collecte is voor de kerk en de instandhouding van ons kerkelijk werk. En beide collecten zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen.
De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede.